Cross perspectief. Freek Simon in gesprek met iemand met een bijzondere kijk op het mens zijn.
Vandaag Jasmin Verschuren. Na een moeilijk leven vol tegenslagen kwam zij in contact met Reiki. Dat bracht een enorme bewustzijnsverandering teweeg. Haar pelgrimstocht beschrijft ze in haar boek Weg naar het licht. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij deze aflevering van Cross Perspectief. Jasmin, ook welkom.
Dankjewel.
Naast mij zit een stralende vrouw met heel heldere blauwe, ja, blauw-grijze kijkers. En ik zeg in mijn inleiding, je hebt een moeilijk leven gehad. Het is je niet aan te zien. Maar vertel eens iets over die achtergrond van jou.
Oh jee.
Zoals je in je boek ook doet, hè? In Vogelvlucht.
Ja, ja. Ja.
Uit wat voor nest kom je, om het zo maar te zeggen?
Nou, ik ben geboren in een arbeidersgezin. Ik ben heel vaak van hot naar haar gesleept. Dus heel vaak verhuisd, nooit eigenlijk een vaste plek gehad. Mijn vader is heel jong overleden. Ik was toen 14 jaar en dat was een enorme klap. Ik hield erg veel van hem. En een aantal maanden daarna kreeg mijn moeder een ernstig ongeluk. Wat maakte dat ik toen ik 14 jaar was al werkte en ook gewoon de zorg voor het gezin op me nam.
Je had een aantal broers, hè?
Ik had 3 oudere broers, ja.
Dus jij moest als jongste zusje voor die oudere broers zorgen?
Ja, ja.
Zware taak. Voelde je dat ook zo?
Ik voelde het als een stukje onrecht in die tijd. Zo van, als je een meisje bent, dan moet je automatisch dus dat soort dingen op je nemen.
Mm-hmm. Daarnaast had je een vrij zwakke gezondheid, moeilijke rug.
Ja, ja. Ja, mijn gezondheid is eigenlijk als kind zijnde heb ik dus enorme problemen gehad met mijn gezondheid. Dat is eigenlijk gewoon steeds gebleven.
Dat was aangeboren?
Ja, ja. Ik had een bochel toen ik klein was. Dus ik heb ook lang met een beugel gelopen. En, waardoor ik dus ook een enorme minderwaardigheidscomplex ontwikkeld had.
Voelde je eenzaam ook?
Ontstellend eenzaam. Ik denk dat ik als kind al gewoon heel duidelijk naar dingen zocht. Ja, voelde dat er dingen waren die, ja, waar je met leeftijdgenoten niet over kon praten of zo. En dat maakte me gewoon heel erg eenzaam. Ja.
Geen oma's, tantes,
nee, had ik
omgeving.
Ook niet, ja.
Nee. Weliswaar in een gezin, maar toch zo'n gevoel van alleen op de wereld een beetje.
Ja, ja, dat ken ik heel erg goed, ja. Ja. Ja, zeker na het hertrouwen van mijn moeder, toen ik 16 was. Dus toen ik ook van mijn echt vertrouwde omgeving weg moest naar het zuiden van het land. Toen heb ik ook voor het eerst echt heel erg heimwee ervaren. En, dat was heel diep. Heel intens.
Heimwee naar?
Ja, heimwee naar eigenlijk in eerste instantie de plek terug. Of in ieder geval het vertrouwde. Maar later, toen ik voor de eerste keer alleen gezworven heb in India, heb ik datzelfde gevoel naar India gehad toen ik terugkwam in Nederland. Toen herkende ik dat ook heel duidelijk. Het heeft meer te maken met heimwee naar je afkomst, heimwee naar je ware essentie, weet ik nu.
Ja, weet je nu. Nu terugkijkend kun je zeggen waar je heimwee naar had. Maar op dat moment is er alleen maar dat knagende gevoel van, ik verlang naar geluk, ik verlang naar een bedding, maar waar haal ik dat vandaan gewoon aan?
Ja.
Daarnaast had je met die stiefvader ook een behoorlijk autoriteitsconflict, zal ik maar zeggen.
Ja.
Een hele autoritaire man.
Ja, ja, dat was echt een van mijn moeilijkste conflicten in mijn leven. Maar het voelt nu als voorbij, als af. En, ik denk dat hij een van de laatste mensen in mijn leven is geweest die ik heb kunnen vergeven. En dat voelt gewoon ook goed dat ik dat heb gekund.
Maar eerst heb je nog diezelfde autoriteit weer opgezocht, min of meer.
Ja.
Doordat je met een autoritaire man bent getrouwd.
Ja, ja, ik ben met een autoritaire man getrouwd. Ook om te ontdekken dat ik eigenlijk zelf gewoon een autoritaire vrouw ben. Zo simpel is dat. Hij was voor mij een uitstekende spiegel. En ik ben 17 jaar met hem getrouwd geweest. En als ik nu terugkijk, dan ben ik ook heel dankbaar voor die periode. Ik heb gewoon daarin veel van mezelf kunnen vormgeven. Veel van mezelf kunnen ontdekken. En uiteindelijk gewoon, eigenlijk net op het punt van onze scheiding kunnen ontdekken van autoritair. Poeh, kijk maar naar jezelf. Je bent best autoritair. Ga er maar aan staan.
Ja. Toch, als je in dat proces zit, als je in die situatie zit, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je momenten van wanhoop hebt en woede en dat soort dingen.
Oh, ja.
Je zult heel wat hebben moeten uitknokken in die tijd.
Ja, en het uitknokken gebeurde met mij heel erg van binnen. En mensen om me heen die ervaren mij als harmonieus en liefdevol. Maar dat was de buitenkant. Maar de binnenkant was eigenlijk voortdurend in conflict. En ik kon ook heel moeilijk dingen naar buiten brengen. Dus conflicten aangaan met andere mensen. Ik knokte dat zelf uit. Wat vaak ook tot een breuk leidde met mensen om me heen.
Mm-hmm.
Ja.
Wanneer is er een soort keerpunt gekomen, zal ik maar zeggen? Want op een gegeven moment ben je dingen gaan doen om eruit te komen.
Ja. Nou, het belangrijkste keerpunt lag al voor Reiki. En dat is op het moment dat ik ging scheiden. Werd ook ontdekt dat ik gewoon ernstig ziek was. Dus in één klap raakte ik... Ik had 10 jaar gestudeerd om inderdaad... MAVO, HAVO, Sociale Academie. Ik had mijn eerste baan in het maatschappelijk werk. Nou, binnen 3 maanden stond ik dus op eigen benen. Maar lag ik dus op bed en was ik dus mijn baan kwijt. Mijn kinderen heb ik achtergelaten. En stortte mijn wereld gewoon enerzijds finaal in elkaar. Maar ik was al veel langer bezig met te verdiepen in alternatieve vormen van geneeswijze en zo. En op dat moment besloot ik ook, ik had al enkele operaties achter de rug, dat er geen mes meer in mijn lijf zou komen. En dat ik dat mijn eigen wijze zou gaan doen. En dat heeft een enorme ommekeer betekend. Omdat ik ook altijd als een idioot gewerkt en geleefd heb. En eigenlijk ontdekte dat ik eigenlijk niet geleefd had, maar alleen maar overleefd had. Dat ik nog wel in leven was, waar ik nu ook uiterst dankbaar voor ben. Maar dat ik eigenlijk nooit het wonder van het leven op zich gezien had.
En dat heb je eigenlijk ervaren op het moment dat je zo ongeveer half dood was?
Ja, ik denk ook dat daar voor de meeste mensen pas het leven in zijn ware essentie begint. Want... Ja, je had het ook over kerk en geloof en zo. Maar op dat moment werd ik me inderdaad ook bewust dat God een deeltje van mij was. En dat alles om me heen dus in verbinding stond. Niet alleen met mezelf, maar ook met het goddelijke buiten mezelf. En die relatie, ja, dat is gewoon gigantisch om dat te ervaren.
Maar waar haal je dat gevoel vandaan op zo'n moment?
Nou, en toen ik dus echt weer ging lopen, zo noem ik dat, had ik het gevoel alsof ik een pasgeboren baby was die zich verwonderde over dingen die ik in feite nooit gewoon gezien had. Ik noem dat een bloem die zich opent naar het zonlicht en de vogels die hoort fluiten, maar nu ook echt hoort fluiten. De bomen die een blad en een bloei ziet komen. Ja, ik kan me nu ook verwonderen bijvoorbeeld over een eikeltje wat op de grond valt. En dat je één keer ziet dat daar een worteltje aankomt. En dat geeft me een intens gevoel van verbondenheid. Hm. Van schoonheid ook. Hm. Ja.
Maar is dat bij jou langzamerhand gegaan? Dat je dat langzamerhand bent gaan zien? Of was dat een vrij plotselinge flits, een bewustzijnssprong, zo wordt het dan ook wel eens genoemd?
Nou, ik denk dat ik toen een eerste bewustzijnssprong heb gemaakt. Maar dat proces dat gaat gewoon geleidelijk door. En een aantal jaren daarna kwam ik dus in contact met een helderziende. En die zei tegen mij van, en, waar gaat de reis naartoe? Het was net of ik door elkaar geschud werd, de reis naartoe. En in mijn flits net, ik ga naar India. Toen zei mijn hoofd van, ja, maar als je naar India gaat, ga je dood met zo'n infectiegevoelig lijf. Ik bedoel, mensen hadden tegen mij gezegd, als je naar Zuid-Frankrijk gaat, dan overleef je het niet.
Ja, want je gezondheid was heel slecht.
Ja, dat was toen nog zeer zwak in ieder geval. Maar mijn gevoel zei toen, je overleeft het wel, je bent sterk genoeg om het te overleven. Nou, wat deed ik? Ik gaf inmiddels cursus in het alternatieve circuit, massage, lichaamswerk. Ik vond het ook erg leuk. Ik liet dat gewoon dus los. Ik zocht iemand die 7 maanden in mijn huis kon. En ik ging naar India met mijn rugzakje. Dus helemaal alleen. En ik denk dat gewoon op zich een inwijding van de eerste orde is geweest. Het, ook helemaal aan de basis heb ik daar geleefd. Echt heel basis.
In de sloppen?
In de sloppen, in hele simpele onderkomens met bedluizen, muizen, ratten en dat soort dingen. Ik heb daar werkelijk alles meegemaakt. Maar ik voelde me, het was zo gigantisch om al op het vliegveld te komen en eigenlijk een wereld te zien die totaal vreemd is aan de wereld die ik tot dan toe ervaren had. En ik voelde me volkomen thuis. Ik voelde me gewoon heel erg één met wat ik daar om me heen zag. Alsof ik terugstapte in mijn eigen eigen oude cultuur, mijn eigen wortels. Ja.
Je had natuurlijk in die tijd ook al gehoord van reïncarnatie en dat soort dingen.
Ja, daar had ik allemaal van gehoord. Ik was mijn ziekteproces en het daardoor komen in de WHO gaf me ook een gigantische hoop ruimte en tijd om een werkelijk heel hongerig, mijn grote honger die ik al had, gewoon te gaan stillen aan alles wat ik maar bedenken kon in die tijd. Dus dat waren allerlei spirituele opleidingen, maar ook astrologie, numerologie, andere voedingen en inderdaad uiteraard ook daar kwam de reïncarnatiegedachte in voor.
Ja, maar had je het gevoel toen je dan in India kwam van, ik ben hier al eerder geweest?
Ja, heel sterk. Ik had heel sterk het gevoel dat ik daar gewoon, dat mijn oerwortels echt in India lagen. Ja, anders kun je eigenlijk niet zo thuis voelen.
Ja, ja. Dat is natuurlijk een enorme cultuurschok die je daardoor leeft.
Ja.
Terwijl je daar dan toch thuis voelt.
Ja.
Ben je in contact geweest met goeroes en wijzen? En
nou, uiteraard heb ik dus ijverig gezocht. Zo ben ik dus in eerste instantie naar Gnespri gegaan. En ik heb er ook een gigantische tijd gehad. En dat was net rond de vierjarig van Muktananda. Dus de voorganger van Gurumai. En dat was energetisch ook gewoon kolossaal wat er gebeurde. Elke dag kwamen er 100.000 mensen binnen. Die werden dus gevoed en en dat ging allemaal fantastisch, echt geweldig. En dan 24 uur per dag werden daar mantra's en zo gezongen. En ja, op kilometers afstand voelde je gewoon de energie, dat was kolossaal. En de, zeg maar, de zuiveringsprocessen bij mezelf, die begonnen al voordat ik daar de poort doorstapte. Van huilen, gevoelens van vervoering, dat soort dingen. Ik heb niet zoals veel andere mensen me echt gestort op één guru. Ik wilde gewoon meer zien, meer voelen. Dus ik ben in Pune geweest, ik ben bij Sai Baba geweest.
Dat wou ik ook vragen. Bhagwan heb je ook
ik heb
bezocht.
Niet mogen aan school, want hij was op dat moment ziek.
Toch wel.
Maar het grappige is dat mijn eerste spirituele stap is eigenlijk het boek van Bhagwan geweest, zijn eerste boek. En van daaruit was ik wel nieuwsgierig, maar ik heb nooit gewoon, dus in die zin, daar zoveel mee gehad.
Mm-hmm.
En dat had ik nog niet, dus ik ben een week in Pune gebleven en toen had ik het daar wel gezien. Nou, Sai Baba was van een heel ander kaliber weer.
Ja?
Het is heel grappig om de verschillende energieën bijvoorbeeld te voelen, zoals Gurumai die heel erg met een derde oog werkt. En wat ik bij Sai Baba ervaarde was toch eigenlijk de eenvoud die ik uiteindelijk ook in Reiki terugvind. En de hartenergie. En dat was zeker in die tijd gewoon, dus 7, 8 jaar geleden, toch wel heel bijzonder. Een paar jaar geleden daar terugkwam, vond ik het toch aardig commercieel geworden. En had ik het, voelde ik dat het voor mij zijn functie had gehad, dat ik daar niet meer hoefde te zijn.
Hmm.
Wat op zich natuurlijk ook heel erg prima is, dat het zo werkt.
Ja. Ja, precies. Want ik vind het leuk dat jij nou dan ook uit eigen ervaring iets over Sai Baba zegt. Want er wordt heel veel gezegd over Sai Baba.
Ja, ja.
En ik heb persoonlijk een zeker wantrouwen daartegen.
Aha.
En nou, dat kan twee dingen betekenen. Ja. Of hij is inderdaad een bedrieger. Of er zit een soort weerstand in mij. Dat weet je nooit. Maar dat commerciële gedoe en dat goeroeschap, daar ben ik altijd wantrouwend tegen.
Maar grappig is dat Sai Baba dat zeker zelf niet doet. Hè? En ik zie het probleem gewoon min of meer bij mezelf terug in op veel kleinere schaal. Maar als ik dan naar Sai Baba kijk of naar Gurumai, dan zie ik dus een guru als een grote transformator waar je dus als mens op aan kunt sluiten. En die ook gigantisch kan voorzien van energie. En wij spreken op dat moment ook gewoon dingen, dat er dingen in jezelf duidelijk worden en transformeren.
Mm-hmm.
Maar het probleem met mensen is altijd gewoon dat ze daar zo graag een cultus omheen bouwen. En dat is nog tot daar aan toe. Maar dat ze zich ook heel graag afhankelijk van zo iemand maken.
Ja, zeker. Maar hij staat dat ook toe.
Meer misschien, maar ik denk als je werkelijk het proces begrijpt en de impulsen volgt die je krijgt, dat hier vandaag of morgen er gewoon uit sodemietert. Letterlijk dat ik mensen gewoon tegengekomen ben die zeer fanatiek waren en op een gegeven moment daar kwamen en gewoon het gevoel krijgen, ja, ik heb, hij is dit of dat,
mm-hmm.
wat hij natuurlijk niet is, maar gewoon als een soort spiegel, ik heb hier niks meer te zoeken. Wat ze ook zouden kunnen vertalen van, het heeft zijn functie gehad, ik mag nu eindelijk eens op eigen benen gaan staan. Mm-hmm. Want dat is de enige functie, denk ik, die het heeft.
Dat zou het inderdaad moeten hebben, ja.
En op zich is het natuurlijk echt een gigantische mooie functie.
Mm-hmm.
Ja.
Jij bent nu Reiki-meester.
Mm-hmm.
Er is een moment geweest waarop je in contact bent gekomen met Reiki.
Ja, ja.
Wat zal ik eerst vragen? Ik ga eerst vragen wat reiki is.
Ja, ik vind het nog steeds heel erg moeilijk uit te leggen wat reiki is. Ik zei al, het heeft heel erg met de hartenergie te maken. Reiki, het komt van Japan, maar het is in feite gewoon, ik noem het alles de ouders Methuselam. Zoals je kijkt naar Christus en Boeddha en zo, dan gebruikt ze in feite dezelfde energie en dezelfde manier van handoplegging. Als je dus kijkt, Jezus leefde bij de Essenen, dan zie je dus dat Jezus ook via handoplegging dus mensen genas. En Reiki doet dat dus ook. Dus wat er gewoon gebeurd is aan het eind van vorige eeuw, is in Japan een zekere dokter Usui geweest. En die heeft in feite deze principes gewoon weer teruggevonden. Na een periode van 7 jaar is hij toen als het ware geïnitieerd, verlicht door de Reiki-energie. En heeft hij dat uitgedragen en weer doorgegeven. En als je dan vraagt, wat is Reiki precies? Dan is het die universele energie die in alles wat je ziet, en vooral ook wat je niet ziet, aanwezig is. En dus ook in onszelf. Dus in principe is die genezende kracht ook van nature in onszelf aanwezig.
Mm-hmm.
Alleen je zou kunnen zeggen dat die gewoon slapende is, dat die sluimerende is. En vooral in het Westen veel meer als waar dan ook.
Ja, ja.
Heb ik het gevoel, omdat wij veel meer, wat ik niet bedoel als een oordeel of zo, maar wij zijn heel sterk gewoon zeg maar in de materie geworteld. Ik zou zeggen, dieper kan gewoon haast niet meer, maar
mm-hmm.
dat is de weg die wij op dit moment gewoon gaan. Maar ik zie dat gewoon ook als een proces. Ik zie ook heel sterk onze individualiseringsproces. Hè? Dus als je bijvoorbeeld kijkt, zo landen India, Spanje, noem maar op, Turkije, waar je het zelf over had, van hoe belangrijk daar familiebanden nog zijn, ja. En hoe belangrijk bij ons het individu is. En ik zie ook heel duidelijk dat we gewoon eerst de individuele ontwikkeling door moeten maken, wat soms ook een hele erge, eenzame en pijnlijke weg is, om op een andere manier een stuk groepsbewustzijn neer te kunnen gaan zetten.
Mm-hmm.
En dat kan pas als je dus als individu, voor mijn gevoel, een heel sterk ego opgebouwd hebt. Want een ego is voor mijn gevoel toch iets wat je eerst gewoon tot in de treur en de diepte moet ervaren hoe dat werkt.
Goed dat je het zegt.
Ja, ik vind inderdaad, ik ben het niet eens met Oosterse filosofie dat je een ego los kunt laten als je gewoon absoluut niet weet wat het is om een ego te hebben. Dat is Oosters denken en dat werkt wel in het Oosten, simpelweg omdat mensen die ego-gerichtheid en gebondenheid niet voelen.
Mm-hmm.
Maar dat is voor ons gewoon een weg die we gewoon moeten gaan. We moeten dat sterk maken en we moeten inderdaad gewoon ervaren wat macht is, wat machtsgebruik is, wat machtsmisbruik is. Omdat gewoon alleen maar via de weg van ervaring, voor mijn gevoel, kun je gewoon leren. Wat er met Reiki gewoon gebeurt, is het werkt via zogenaamde inwijdingen of afstemmingen. Dus in Reiki meester heeft het vermogen, laat ik zo zeggen, hij is een kanaal. Ik ben het niet, maar ik ben een kanaal, een soort verbinding tussen de kosmische energie, hoe je dat dan ook wil. Ik noem dat gewoon weer God, omdat ik inmiddels klaar ben met mijn gevechten tegen God en de kerk. En ik alleen maar heel dankbaar ben dat ik een beetje nu begrijp wat God is. Dus ik heb ook geen behoefte meer om dat een andere naam te geven. Maar je mag het voor mij alles noemen. Dus een kanaal tussen de kosmische energie en de persoon. En ik zie dat als een soort opdracht aan God wat je dan doet. Ik vind het ook nog steeds een heel ontroerend iets. En wat er op dat moment gebeurt is dat de chakras eigenlijk versterkt worden. De energiebanen worden als het ware gezuiverd en sterker gemaakt, waardoor een soort reinigingsproces op gang komt. Want het is natuurlijk niet zo van, ik word ingewijd en ik ben verlicht, wat mensen dus wel graag zouden willen. Maar je krijgt als het ware een fantastisch mooi stuk gereedschap waar je mee kunt werken, wat ook in jou werkt. En wat jou ongelooflijk kan helpen op je weg naar het licht.
Ik ga je zo meteen een gedetailleerde uitleg vragen.
Oké.